Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mogen deze dienst op deze eerste paasdagmiddag voortzetten met het zingen van Psalm 27 en daarvan het derde en ook het zevende vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En ook vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, 3 en 7. Wij mogen vanmiddag ook ons geloof belijden en we doen dat met de woorden van de 12 artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we met elkaar Psalm 119 en daarvan vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden mag bewaren. Psalm 119 vers 9, na de belijdenis van het geloof. Ieder spreken dan met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Bidden we met elkaar om de opening van het woord, dat we mogen verstaan waar het vanmiddag om gaat. En daarvoor zijn we aangewezen op de verlichting met de Heilige Geest. Laten we dan bidden. Ja, daar zijn we altijd weer op aangewezen, juist ook met Pasen, op de verlichting met uw geest. Dat het Pasen en Pinksteren zal zijn op één dag. Dat we niet alleen maar weten van hem die opgestaan is, maar ook van uw geest die in ons leven de nevels op doet klaren en ons ware wijsheid geeft. Dat we die woorden overpassen en die woorden van de opgestane ook mogen verstaan, ter harte mogen nemen, dat ze ons mogen raken. Dan kunnen we niet zonder uw geest. En Pasen kan ook geen Pasen worden als uw geest het niet aan ons hart toepast. Dat het ons eigen gemaakt wordt. Dat we mogen weten, het is ook mijn heiland. Hij is ook voor mij opgestaan. En wat kan het zicht daarop nog wel eens verduisterd zijn. Dat u wel heel dichtbij bent, maar dat we toch zo ver ervan af kunnen staan. En dan bidden wij van u, wilt u vanmiddag in ons midden zijn en uzelf als de levensvorst openbaren. Dat we hier met een verwonderend oog uw gunst mogen aanschouwen. En dat we zo uitgetild mogen worden boven alles wat ons zorgen baart, wat ons wellicht wanhopig maakt. Ook al klinken die hoge paastonen, maar dat we vaak nog zo verontrust kunnen zijn. Dat er nog zoveel dingen zijn die ons kunnen benauwen in ons eigen persoonlijke leven. Maar ook als we kijken naar al datgene wat in deze wereld gebeurt, zo'n paasloze wereld. Het oorlogsgeweld gaat door, terreurdreiging die blijft, rampen die zich voltrekken, graven die gedolven worden. Allerlei leed wat gewoon doorgaat. En dan in de kerk en dan zingen over hem die de dood overwonnen heeft en de macht van de duivel teniet gedaan heeft. Dat lijkt vaak zo'n tegenstelling. Maar geef dat we ondanks dat mogen weten dat u toch leeft en regeert. Dat u alles volvoert naar uw plan. En dat u degene bent die eenmaal al datgene wat zich tegen u verheft van het toneel doet verdwijnen. Dat alle dingen recht gezet zullen worden. Omdat u overwonnen hebt. En dat we in uw overwinning mogen delen. En dat we in u, Heer Jezus Christus, meer dan overwinnaars mogen zijn. Doe ons zo dat opstandingsgeloof beleven. En dat we zo mogen weten dat u een God bent die door uw Heilige Geest ook zo zicht wil geven op hem die alle machten aan zich onderworpen heeft. We danken u daarom dat we in de kerk mogen zijn. Wellicht voor de tweede keer of met deze dienst verbonden mogen zijn. Wellicht ook voor de tweede keer. Maar dat wij uw woord mogen horen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat die woorden van u met ons meegaan. De vrouwen in de hof van Arimathea werden ook herinnerd aan die woorden van u, Heer Jezus. En toen ze dat gehoord hadden, toen konden ze ervan getuigen. Toen dat door uw geest bij hen binnengebracht werd. Dat ze die woorden van u indachtig gemaakt werden. In herinnering gebracht werden. Toen wisten ze het. Hij is het. Hij is opgestaan. En ze mochten er groot van spreken. En geef dat wij zo, door uw woord aangeraakt, in de kracht van uw geest, ook getuigen mogen van hem die opgestaan is. En dat we zo een opstandingsleven mogen hebben. Opgewekt mogen worden tot een nieuw leven. En ook in die nieuwe gehoorzaamheid mogen leven. Dat het oude teniet gedaan wordt. En dat het alles nieuw wordt. Die oude mens afgelegd. En de nieuwe mens aandoen. Leert u ons dat. Door de kracht van uw Heilige Geest. Wees zo bij ons. En laten wij een goede dienst met elkaar mogen hebben. En ons gezegend weten door uw nabijheid. En dat we zo mogen weten dat u in ons midden bent. We bidden en bedanken het u in de naam van uw Zoon, onze Heer, die zit aan uw rechterhand en die voortdurend pleit op zijn volbrachte werk. Daar kwam hij mee thuis. Hij kwam gelukkig niet onverrichte zaken thuis, maar hij mocht datgene waar hij voor gekomen was bij u brengen, opdat wij zo met vrijmoedigheid mogen toegaan tot die troon van uw genade. En dat we mogen weten geholpen te worden, barmhartigheid te verkrijgen, genade te vinden bij u alleen. Hoor ons, omwille van hem alleen, uit genade. Amen. Wij gaan nu met elkaar lezen een gedeelte uit het Lucas-evangelie en wel Lucas 24, de versen 13 tot en met 35. Lucas 24, de bekende geschiedenis over de Emmausgangers. Lucas 24 vanaf vers 13 tot en met vers 35. En dan komen deze woorden tot ons. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en van de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarene, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn ons versteld doen staan. En toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden. Die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En ze vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover dit gedeelte uit het Lucas-evangelie. We willen dan vanmiddag stilstaan bij het 16e vers en ook het begin van vers 31. Dat vormt natuurlijk best wel een tegenstelling. In vers 16 staat, maar hun ogen werden gesloten, zodat ze hem, die zo heel dichtbij was, niet herkenden. En dan in vers 31, en hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Ogen die opengaan. De blinddoek die als het ware afgaat. Ik weet wel, vroeger als ik naar een verjaardagsfeestje ging, dan werd er nog wel eens ezeltje prik gedaan. Dan had je een ezeltje wat ergens afgebeeld stond en dan kreeg je een staart in je handen, maar je kreeg ook een blinddoek om en dan moest je die staart ergens daar op de juiste plek prikken. Maar ja, door die blinddoek kon je natuurlijk niet zien. En dan kwam die staart ook soms op hele vreemde plekken te hangen. Dat was natuurlijk de hilariteit op zo'n verjaardag. Maar je had een blinddoek om. Het was heel dichtbij, maar je herkende het niet. Nou, zo is het eigenlijk ook bij deze Emmausgangers. Het waren geblinddoekte mensen. De Heer Jezus was heel dichtbij. Hij liep naast hen. En toch, ze zagen hem niet. Totdat de blinddoek afging en zij Jezus mochten zien en ook hem mochten herkennen. En laat dat ook in ons eigen leven mogen plaatsvinden. Dat wij Jezus in ons leven mogen herkennen. Daar willen we met elkaar over nadenken. We gaan eerst met elkaar zingen. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven. Er zijn 3 rondgangen. Allereerst voor de GZB, een missionair, doel dus. Tweede is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde is bestemd voor het kerkgebouw. Deze 3 collecten natuurlijk vanzelf bij u aanbevolen. Als voorbereiding op de prediking gaan we met elkaar zingen op Psalm 42, vers 3 en 5. Daar zit ook zo'n tegenstelling in, hè? Vers 3 is iemand die zijn hoofd naar beneden hangt. Maar in vers 5 is het iemand die omhoog mag kijken. Dus de verontrusting, maar ook de Heer die uitkomst geeft. Psalm 42, 3 en 5. Gemeente, het is een heel opmerkelijk gegeven dat in de geschiedenissen nadat Jezus opgestaan is uit de doden, er mensen aan de orde komen die heel dicht bij Jezus zijn en hem toch niet herkennen als hun heiland. Dan kunnen we denken aan Maria Magdalena die daar in die hof van Arimathea rondloopt en dan ziet ze Jezus, alleen ze denkt met de tuinman, met de hovenier te maken te hebben. Jezus heel dicht bij haar en toch hem niet herkennen. En we kunnen ook aan de Emmausgangers denken, wat we zojuist gelezen hebben. Daar komen we straks nog wel op. Een wandelaar die zich bij die twee voegt en dat is Jezus, maar ze herkennen hem niet als hun heiland, als Jezus. Je kunt ook nog denken aan die discipelen die aan het vissen waren en dat er aan de oever van het meer iemand stond die wat tegen hen zei en dat ze ook niet in de gaten hadden dat het Jezus was. Totdat Johannes opeens zei, het is de Heere. Toen gingen zijn ogen open. Eerst hem niet herkennen en dan toch hem zien. Geblinddoekte mensen. Een blinddoek om. Jezus in de nabijheid en toch door die blinddoek niet kunnen zien dat het Jezus is. Dat kan dus blijkbaar. Zo dicht bij Jezus zijn en hem toch niet herkennen. En dat is niet alleen maar iets van die tijd, zo net na de opstanding van de Heer Jezus, maar dat kan toch ook in uw en jou en ook in mijn leven het geval zijn. Dat Jezus heel dichtbij is. In de prediking van het woord, in het evangelie van Pasen wat naar voren komt, in de liederen die gezongen worden. Misschien zijn hier vanmorgen ook wel paasliederen gezongen. Prachtige liederen, hoog gestemd. Je zingt ervan, je hoort het woord, je hoort het paasevangelie. En toch geen herkenning. Toch die blinddoek. Toch nog steeds niet dat je ziet dat je met Jezus te maken hebt. Dat je ogen gesloten blijven, dat je hart op slot blijft zitten en dat alles in je leven gesloten blijft. Terwijl je bij een open Bijbel leeft, een heerlijk evangelie wat verkondigd wordt en toch die geslotenheid, toch die blinddoek. Maar God, gemeente, die wil dat niet. God, gemeente, die wil ogen openen. Hij wil harten ontsluiten. Hij wil blinddoeken wegnemen. Dat gebeurde ook bij Maria Magdalena. De Heer Jezus zag haar daar lopen. In haar verdriet. In haar gemis. En toen heeft hij alleen maar haar naam genoemd. Alleen maar Maria. En dat werd met zo'n liefde uitgesproken. En het gaf zoveel herkenning. Dat was diezelfde meester die haar verlost had van die 7 demonen. En nu was hij hier weer. Herkenning. De blinddoek werd voor haar weggenomen. En ze mocht uitroepen, Rabboni, meester, u bent er gelukkig weer. En zo gebeurde het ook bij die Emmausgangers. En zo gebeurde het ook bij de discipelen daar bij het meer van Tiberias. Dat het Pasen mag worden. Pasen. In het leven van Maria Magdalena, van de Emmausgangers en van de discipelen daar bij dat meer. Nou, zo zijn ook die Emmausgangers mensen die wel in de nabijheid van Jezus leven, maar hem toch niet als zodanig herkennen. Laten we maar eerlijk zijn, we kennen de geschiedenis natuurlijk van die Emmausgangers eigenlijk, nou ja, heel goed. Die heeft u vaak genoeg gehoord en jullie denk ik ook wel. Op school, de basisschool, op zonderschool, wat ook. Maar je kent die geschiedenis wel. 2 mannen die op weg zijn vanuit Jeruzalem richting Emmaus. Zo'n heel klein dorpje in de buurt van Jeruzalem. Ongeveer 10 à 11 kilometer er vandaan. Lopend, 2 à 3 uur lopen. Ik weet niet hoe ver hier vandaan 10 kilometer is. Misschien naar Leiden of zo. In ieder geval gelopen. En ze lopen daar. En ja, ze zijn teleurgesteld. Het is allemaal op een fiasco uitgelopen. Het is over en uit met Jezus. Ze hadden gehoopt dat hij degene was die Israël verlossen zou. En ze hadden al hun hoop en verwachting op Jezus gesteld. Maar nu, het is allemaal op niks uitgelopen. Gestorven, begraven. En dan zijn er wel vrouwen die zeggen dat hij opgewekt is uit de doden, maar kunnen ze ook haast niet geloven. Wij hoopten dat hij was en het is allemaal anders gelopen. Herkenbaar wellicht in uw leven, dat leven van jou, ook bij mij. Je hebt wel eens bepaalde verwachtingen dat er in deze wereld wat gaat veranderen, dat er in de kerk wat gaat veranderen, dat het in je leven wat gaat veranderen. Maar het valt zo vaak in duigen. Zoveel andere dingen die gebeuren, waardoor je denkt van, wat komt er nou eigenlijk van dat koninkrijk van God in deze wereld? Wat zie ik nou van God in mijn leven? Het valt allemaal zo tegen. Zo liepen die twee daar richting Emmaus. En terwijl ze daarover met elkaar in gesprek waren, voegde zich zo'n derde wandelaar bij hen. Ja, dat gebeurt natuurlijk wel meer. Je bent aan het wandelen en dan is er nog iemand die wellicht ook die kant op gaat en die komt erbij lopen en je praat dan met elkaar. En zo voegt Jezus zich bij deze twee. En zij hebben het niet in de gaten dat Jezus het is. Dus hij loopt dan naast hen, maar zij zien niet dat het Jezus is. Ze hebben blijkbaar die blinddoek nog om. En dan merkt Jezus, waar ze over aan het spreken zijn, dan merkt Jezus de teleurstelling bij deze mensen. Hij merkt dat ze teleurgesteld zijn in datgene wat ze van de Messias, van Jezus de Nazarene, verwacht hadden. En dan vraagt hij er ook naar. En dan zegt hij ook, waar maken jullie je nou eigenlijk zo druk om? Wat is er nou aan de hand bij jullie? En dan wat geërgerd reageert Kleopas, een van die twee. En die zegt, ja, weet u dat niet? Bent u dan een vreemde in Jeruzalem? Weet u helemaal niet wat er gebeurd is? Is het allemaal onbekend voor u? Dus ze nemen het hem eigenlijk kwalijk dat hij niet weet van de situatie wat er allemaal in Jeruzalem gebeurd is. En dat ze daar teleurgesteld over zijn. En dan gemeente, gebeurt er iets heel opmerkelijks, iets heel wonderlijks tijdens deze wandeling. Want dan neemt die derde, die zich erbij gevoegd heeft, die neemt als het ware de regie over. Hij gaat die twee, die gaat hij als het ware onder handen nemen. Hij verwijt hen wat en hij gaat hen ook de schrift uitleggen. Zo van, zo had je het moeten lezen, zo staat het er. Dus hij verwijt ze wat en hij gaat de schrift voor hen uitleggen. Wat verwijt hij hen? Ja, hij verwijt hen hun onverstand en hun traagheid. Onverstandige en trage van hart. Had u nou niet kunnen geloven wat de profeten reeds gezegd hebben over de Messias? Waarom zo onverstandig? Waarom geen verstaan van datgene wat de profetie ons zegt? En waarom ben je zo traag van hart? En wil je datgene wat nou de profetie zegt niet geloven? Waarom is je hart er niet voor open gegaan? Een verwijt dus. Zo'n wandelaar, die dat zegt tegen die twee. Verwijtend. Maar deze wandelaar gaat ook iets uitleggen. Hij gaat de schrift voor hen uitleggen. Want ja, hij kent de schrift zelf natuurlijk, maar hij gaat ervan uit dat deze twee ook de schrift wel kennen. Maar hij gaat die schrift uitleggen. En hij gaat aantonen, met de stukken aantonen. Hij heeft misschien citaten gegeven, hij heeft heel veel woorden naar voren laten komen. En hij zegt, dit alles moest de Messias meemaken. Hij moest lijden, hij moest sterven, maar hij zou ook opstaan. Dat is allemaal voorzegd, dat staat in de schriften. Vanmorgen ging het bij u over 1 Korinther 15. Het is heel opmerkelijk dat ook Paulus, als hij spreekt over de opstanding, dat hij zegt, ja, Christus is opgestaan naar de schriften. Het stond er toch? Het was voorzegd. De schriften die moesten ook in die zin werkelijkheid worden. En dan is dus de Heer Jezus op die manier deze mensen uitleg aan het geven over de schrift. Tussen haakjes. Het is heel opmerkelijk dat ze dan later zeggen, als ze erop terugkomen, op dit gesprek, op deze uitleg, dat ze er later van zeggen, was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften uitlegde? Dus blijkbaar in dat uitleggen van de schrift, wat de Heer Jezus daar deed, blijkbaar gebeurde er toen al wat. Onder die uitleg van het woord. Ja, dan gebeurt er wat. Toen, maar ook nu. als de schriften uitgelegd worden, als de prediking er is naar de schrift, dan gebeurt er wat. Dan gaat er wat werken in je leven. Dan kan er een vonk overslaan. Dan gaat er wellicht wat groeien in je leven. Dan wordt je hart gaande gemaakt voor datgene wat in het woord verkondigd wordt. Je hebt er misschien nog niet zoveel zicht op en je begrijpt misschien nog niet alles, maar toch, door dat uitleggen van de schrift gaat er iets bij je leven. Er wordt wel eens gesproken over ritselingen van de geest. God gaat dan wat doen. Dat gebeurde daar, bij die Emmausgangers ook. Toen de Heer Jezus de schrift aan het uitleggen was, gingen hun harten branden. Dat is trouwens ook de reden waarom je naar de kerk moet gaan. Ja, moet. Dat je er mag zijn. Dat je hier mag zijn in deze ruimte waar het woord van God klinkt, waar het uitgelegd wordt, elke zondag weer opnieuw. Ook met Pasen. En daar wil de Heer ons hart, dat hart van u, van jou en van mij, daar wil hij ons hart in brand steken. In brand steken. Dat wij in vuur en vlam komen te staan voor niemand minder dan Koning Jezus. En dat gebeurt daar waar de schriften uitgelegd worden. Waar de prediking er mag zijn. Maar goed, de Emmausgangers die zeggen dat later pas. Nu is er toch blijkbaar nog een blinddoek voor hen. Ze voelen wel wat, ze ervaren wel wat, maar toch, het is nog op een afstand. Nog niet dat echte, werkelijke, open zicht op Jezus. En wanneer gaat dan die blinddoek af? Want ja, die gaat af. Die gaat weg. Wanneer gaat die blinddoek weg? Als Jezus zijn handen gebruikt. Zijn handen gebruikt. Ze zijn in dat huis gekomen van een van de twee. Ze hebben Jezus uitgenodigd om bij hen te blijven. Jezus doet dat. En dan gaan ze eten. En dan deelt Jezus, hij wordt daar direct ook de gastheer. Ook heel opmerkelijk. Dan gaat Jezus het brood, hij zegent dat brood. En dan gaat hij dat brood uitdelen. Hij zegent het, hij breekt het en dan deelt hij het uit. Dus hij heeft de schriften zojuist uitgelegd en gaat nu brood breken en deelt het uit. Is dat niet een hele opmerkelijke combinatie? Het woord, de schrift uitleggen, dan gaat er al wat open en het brood uitdelen. Want dan krijgen ze zicht op de handen van Jezus. Dan krijgen ze zicht op die gaten in zijn handen. Blijkbaar waren die littekens er nog. Die doorboorde handen in dat uitdelen van het brood, in dat breken van dat brood. Nee, niet dat hier een soort avondmaal gehouden werd. Hoewel broodbreking heeft toch te maken met het avondmaal. Als het brood gebroken wordt, is dan een herinnering aan het sterven van Christus. Hij heeft zijn lichaam verbroken tot een volkomen verzoening van onze zonden. In het woord gaat het om hem, in de prediking gaat het om hem, daar gaat het om zijn lijden en zijn sterven en zijn opstaan uit de doden en zijn zitten aan de rechterhand van de Vader. Maar in die breking van het brood, als daar het sacrament bediend wordt, dan openbaart hij zich als diegene die gestorven is en die als de levende van zijn genade op dat moment ook uitdeelt. En heerlijk als dan de blinddoek afgaat. Ik weet van mensen in het pastoraat die jarenlang onder de prediking verkeerden en best wel zicht hadden dat het ging om Jezus en dat ze voor zichzelf ook wel vonden dat ze dat nodig hadden, maar toch, en dat avondmaal wat ver van hen afstond, totdat ook dat voor hen open ging. En dat ze de combinatie konden maken, datgene wat ons verkondigd wordt en wat verkondigd is, dat is ook datgene wat sacramenteel bediend wordt in het avondmaal. Daar openbaart de levende zich. Heerlijk als zo de blinddoek af mag gaan. De schellen als het ware van de ogen afvallen. God die bedekking wegneemt en zicht geeft op dat heil wat hij wil openbaren. Ja, dan zingt het inderdaad. Hier wijdt mijn ziel in de kerk, onder het woord, onder het sacrament. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want ik mag de gunst, de genade van God aanschouwen. En hier worden de nevels opgeklaard. En mogen we Jezus zien. Jezus, de gekruisigde en de opgestane. Hij die zich bekend maakt. Is die blinddoek bij u ook weg? Bij jou? Is het Pasen geworden? Dat is niet gebonden aan 16, 17 april. Dat kan ook midden in de winter of midden in de zomer. Maar is het Pasen geworden? Zijn de ogen open gegaan voor Jezus? Hij die ons in de schriften elke zondag weer opnieuw, hij die ons in de schriften wordt getekend, het woord spreekt immers over hem. Is uw hart brandend geworden voor hem? En heeft u mogen ontdekken in dat uitdelen van zijn genade, bij de breking van het brood, oog gekregen voor die handen van hem, die doorboorde handen, die gelittekende handen, handen die doorboord zijn vanwege mijn, uw en jouw schuld? Daarvoor hing hij toch? Daarvoor moest hij toch aan het kruis? Gehangen vanwege mijn zonde? Om daardoor, omdat hij zich liet kruisigen, omdat hij gestorven is, maar ook opgestaan is, als een levende Heere en Heiland, met die handen uit te kunnen delen. Uit te kunnen delen van die duur verdiende genade aan het kruis. Het is toch heerlijk. Als de schellen dan van de ogen afvallen en je zo zicht mag ontvangen op de kruiskoning en de vorst van Pasen. De blinddoek af. Geen duisternis meer, geen verblindheid meer, maar licht, openheid, zicht op de genade van God. Gemeente Christus loopt heel dicht bij u. Ook nu vanmiddag. Hij loopt als het ware met u op. Hij loopt naast u. De IZB heeft wel eens het Emmaus-project gehad. En dat betekende dat je met mensen op ging lopen en hen ging vertellen wat het evangelie ook voor hen zou mogen betekenen. Nou, Christus die loopt ook met ons op. Hij loopt naast ons. En hij legt ook vanmiddag, maar ook morgen en ook komende zondag en steeds weer, als dat woord verkondigd mag worden, hij legt de schriften uit. Hier, in de kerk. Hij is in ons midden, ook nu vanmiddag. En hij legt dat woord uit. En is dan dat hart van jou, dat hart van u, hier in de kerk, vanmiddag of vanmorgen of ooit, is dat hart van ons brandend geworden voor dat evangelie van Gods genade? Want ik zei al, in de kerk gebeurt er wat. Soms denken we dat het in de kerk alleen maar saai is. En dat altijd dezelfde dingen gezegd worden. En dat je het op een gegeven moment wel weet. Er wordt helemaal niks nieuws meer verteld. Maar toch, in de kerk gebeurt wat. Daar worden mensen aangeraakt. Daar worden ze in vuur en vlam gezet voor Jezus. Hier hoor ik woorden van eeuwig leven. Die uitgaan boven al die andere woorden die ik om me heen hoor. Die ik moet lezen, waar ik mee bezig ben met een opleiding of met een cursus of vanwege mijn werk. Al die woorden die geven niet datgene wat ik echt nodig heb. Die geven geen houvast. Maar hier in de kerk, hier hoor ik woorden van eeuwig leven. Als de schriften opengaan. Als Jezus in ons midden is. Als je daarin mag delen. In dat heerlijke heilgeheim. En kijk dan maar naar die handen van Jezus. Ziet u hem uitdelen? En dat kan heel concreet tijdens de bediening van het sacrament, maar hij deelt ook uit elke keer weer als hij het evangelie verkondigt. Dan deelt hij zijn genade uit met die doorboorde handen. Die handen die daar hingen aan dat vloekhout, aan die schandpaal. Hij stierf daar voor mij. De vloek die ik had moeten dragen, heeft hij voor mij gedragen. Hij heeft geruild. Hij zegt, ik neem uw zonde. U krijgt mijn gerechtigheid. Ik neem uw schuld. U krijgt mijn heiligheid. En dat deelt hij uit met die doorboorde handen. Om niet. Vanwege zijn verdienstelijke werk. Of hebben we misschien het gevoel, en kunnen we zo in de put zitten, zo ten neergeslagen zijn, dat we net als die Emmausgangers denken, of net als Maria Magdalena, het is over en uit. Het is alles voorbij. Dat het in je leven op een fiasco uitgelopen is. Wat is het dan heerlijk om Jezus te ontmoeten in de prediking van dat evangelie. Dat hij naar u toe komt en zegt, maar zie, Ik ben toch uw heil alleen. Wees sterk, heb goede moed. Ik ben bij u. Ik zal u niet verlaten. Ik ben dood geweest, jazeker, maar ik leef in alle eeuwigheid. En dat u zo van zijn heil uitdeelt, zijn genade uitdeelt. Want hij is opgestaan. En hij loopt zo als de opgestaande met ons op. En hij wil niet dat we met die blinddoek blijven lopen. Maar hij wil dat die blinddoek afgaat. En dat we hem zien met die ogen van het geloof. Kom, laat die blinddoek dan ons afgetrokken worden. En laat de ogen open gaan voor hem. Voor hem die rijk en vrij zijn genade uitdeelt. Heil voor goddelozen. Kijk dan maar naar zijn handen. En zeg het maar, ook voor mij liet hij die doorboren. Ook voor mij stierf hij aan het kruis. Maar ook voor mij stond hij op uit de doden om met die gelittekende handen dat heil ook aan mij uit te delen. Heerlijk, als zo de blinddoek afgaat. En dat je mag zien de schoonheid van deze koning, de kruiskoning en de paaskoning. Wees dan niet onverstandig. Want ja, dat verwijt moet Jezus wellicht ons ook maken. Dat we wel onder het woord verkeren, maar dat we allemaal zo onze eigen gedachten hebben. Onze eigen bespiegelingen. Wees niet onverstandig. En wees ook niet traag van hart. Laat u toch in beweging zetten door dat woord. Laat u toch in beweging zetten richting Jezus. Wees niet onverstandig. Wees niet traag van hart. Dat verwijt moet Jezus ons wellicht ook maken, als hij met ons optrekt. Dat ongeloof wat er bij ons nog vaak is, die ongehoorzaamheid, dat is laakbaar. Dat kan voor God niet bestaan. Die blinddoek die moet af. Maar u zegt, kan ik dan die blinddoek zelf afgooien? Kan ik mezelf dan bekeren? Kan ik dan zelf die ogen geven die zien? Nee, dat kunnen we niet zelf. Dat is waar. Maar gemeente, waar het woord is, waar het woord verkondigd wordt, daar is tegelijkertijd ook de geest bezig om die blinddoek bij ons weg te nemen. De geest wil niets liever dan dat de ogen open gaan voor Jezus. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd tijdens de rondwandeling op aarde. Toen het ging over zijn weggaan en de komst van de Heilige Geest, toen zei hij ook, die geest die zal het uit het mijne nemen om het u te verkondigen. Hij zal mij verheerlijken. Hij zal van mij getuigen. De geest doet niets liever. En de geest wil niet dat we hem tegen zullen staan, dat we hem zullen bedroeven, dat we die geest zullen uitblussen. Maar dat we die geest werkzaam laten zijn in ons leven. Dat we ons door de Heilige Geest laten overtuigen wie we zijn en wie God voor ons wil zijn. Laat u daarom inwinnen door dat woord. En laat u overtuigen door dat werk van de Heilige Geest. Dan wordt die blinddoek weggenomen. Dan mogen we zicht krijgen op de genade. Dan heft God, hij doet het, dan heft God, als dat hoofd naar beneden is, dan heft God uw hoofd omhoog. En dan mag u zijn gunst aanschouwen. Zodat die blinddoek af is en er helder zicht is op hem, uw heiland. Die dood geweest is, maar zie hij leeft. En hij zegt, ik leef en u zult ook leven. Dan zingt het, ja, op u vest ik het oog, want u doet me uw gunst aanschouwen. Heerlijk, om zo met een geloofsoog, een verwonderend oog, de koning, de paaskoning te zien in zijn schoonheid. Amen. Zingen we ervan met Psalm 3. Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Psalm 3, vers 2. Thank you. zullen we elkaar danken en bidden. Heer, wij mogen u hartelijk danken dat u vanuit uw hoge hemel ons ziet. En dat u ook wilt dat wij u zien. Dat u vanuit uw woonplaats ziet en hoort naar onze gebeden. Maar dat wij ook ons hoofd door u omhoog geheven mogen richten op u. En met onze ogen uw gunst mogen aanschouwen. Wat is dat heerlijk als we u zo in de ogen mogen zien. Want u wil dat wij niet verblind zullen zijn. U wil niet dat wij, net als Maria Magdalena, in benauwdheid en verdriet en wanhoop ons leven vervolgen. U wil ook niet dat we net als die Emmausgangers onverstandig en traag van hart zullen zijn. En dat we de schrift veronachtzamen. Maar u wil dat wij geopende ogen hebben. En dat wij ontdekken wat u in uw woord ons zegt tot ons heil. En dat onze ogen open gaan voor u. En dat we de Heer Jezus mogen zien. Onze paaskoning. Die overwonnen heeft. En dat we onze hoop op u mogen stellen. Hoop op God, ik zal hem nog loven. Want u bent de God die uitkomst geeft. Dan kunnen we zelfs midden in de nacht, ook als er zoveel dingen in ons leven gebeuren die we niet begrijpen, toch midden in de nacht zingen, omdat wij u verwachten. En als dat geloven niet zou zijn, dat zongen we ook, als we niet zouden weten van die bron van alle goed, dan zouden we in ons verdriet, in al datgene wat we meemaken, omkomen. Maar dat hoeft niet. U heft ons hoofd omhoog. En dan mogen wij zeggen, zo daalt uw kracht op mij in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Op deze Kyrios, op Jezus, op u. We danken u voor dat woord wat u elke keer weer laat uitgaan. Geef dat de blinddoek af mag zijn. En dat wij ogen van het geloof mogen hebben om u te aanschouwen. En dan is het heel wonderlijk. Dan gebeurt het ook nog zo heel vaak dat die blinddoek afgaat. En dat we die schoonheid van u mochten ontdekken. En dat we daar verblijd over zijn. En dat het ook weer zo gauw weg kan zijn. Zo genoten, zo toegesloten. Het kan allemaal weer zo potdicht zitten in ons leven. Maar wilt u dan steeds weer door de werking van uw woord en uw Heilige Geest opening geven? De ogen openen voor u. De harten ontsluiten voor het evangelie. Dat hebben we elke keer weer nodig. En u doet het ook elke keer weer. Want u laat ons niet over aan onszelf. Maar u zoekt uw Maria Magdalena's en die Emmausgangers. En u zoekt uw discipelen op. Zo zoekt u ook ons op vanmiddag en ook morgen en steeds weer als we zijn onder dat geklank van uw evangelie. Dan bent u daar met uw opzoekende genade en u wilt uitdelen met uw handen, uw doorboorde handen. Geef ons daar oog voor en hart voor. En laten we zo steeds weer verlangen naar de bediening van uw woord. Opdat we elke keer weer brandend mogen zijn. Om te ontdekken wie u wil zijn. Dat we elke keer weer mogen ontdekken dat u een God bent die uit wil delen van uw genade. En dat we bij die uitdeling ook zijn. En dat we ons laten bedelen. En zo als bedelaars mogen leven van uw genade. Steeds weer opnieuw. We danken u voor deze dienst. We danken u voor deze ontmoeting. Wilt u zijn ook bij deze gemeente hier in Noordwijk. Wilt u haar opbouwen in het allerheiligst geloof, gebruik daarvoor de bediening van het woord, ook door dominee Pater en alle anderen die u ook voorgaan. Gedenk de kerkenraad, zegen haar in haar werk wat ze mag verrichten, zegen heel de gemeente. Niet alleen hier, maar ook wereldwijd. Wilt u geven dat in deze paasloze wereld toch dat evangelie mag klinken, dat we leesbare brieven van u mogen zijn en dat we mensen mogen zijn met verwachting, met hoop, met uitzicht, vanwege hem die gekomen is en die eenmaal komen zal. En dat we mogen weten dat we over dood en graf heen mogen zien, omdat u de levende bent en dat u niet wil dat één van ons verloren gaat, maar dat ze allen tot behoud mogen komen. Geef ons die passie en die drive om mensen ook te bereiken, om ze ook bekend te maken met dit evangelie. Zoals het ook in die opstandingsverhalen heel vaak het geval was, dat als die ontdekking er mocht zijn, als die ogen open gingen, dat ze ook direct erop uitgingen om het anderen te vertellen. Missionair bewogen, vanwege hem die hen ontmoet was. Heere, wilt u zo onze gemeente laten zijn dicht bij u? Wilt u ons gedenken in de week die weer voor ons ligt, met alle activiteiten die er wellicht kunnen zijn? En wilt u geven dat alles mag dienen tot uitbreiding van uw koninkrijk, hier in Noordwijk, maar overal waar uw gemeente samenkomt? Zegen het werk van zending en evangelisatie, ook als we ervoor gecollecteerd hebben. En wilt u zo over het rond der aarde uw naam, uw heerlijke naam, groot maken. En dat mensen u mogen zien, mogen ontdekken wie u voor hen wil zijn. Dat het een openbaring voor hen mag zijn. De ogen ervoor open gaan. Heerlijk, als dat gebeurt. En het gebeurt, want u gaat door met dat werk. Zo leggen we het alles bij u neer. Hoor ons en verhoor ons alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Tot slot, gemeente, zingen we met elkaar op Psalm 106 en daarvan het eerste en het derde vers. Looft God de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer. En ook vers 3, geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl gij het onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. 106, 1 en 3. Ga dan nu heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. zij en blijven met u allen. Amen. Thank you.